Welkom bij Alles op Tafel. In Alles op Tafel praten we met humor en zonder poespas over alles wat komt kijken bij het leiden van jouw authentieke leven. We praten uit ervaring en zonder maskers, ofwel alles kan en mag op tafel. Centraal staat een thema en regelmatig hebben we inspirerende gastsprekers. Hiermee willen we jou inspireren je eigen supervette, dikke, bezielde pad te bewandelen. Jawel, lieve vrienden, zijn we weer. Een nieuwe aflevering van Alles op Tafel. En we hebben een hele mooie gast. Daar gaan we zo meteen naartoe. Eerst wat algemene informatie. Als je nog niet lid bent, even klikken op de button, abonneren. En dan word je gewaarschuwd als er weer een nieuw thema online staat. Mocht je gasten hebben van je denkt van nou, die wil ik super graag zien. En die heb je nog niet gezien op andere platforms. Dan kunnen we er alles aan doen om ze hier heen te krijgen. Heel vlug naar onze gast. Wat is je naam?
Machiel de Graaf.
Machiel de Graaf. We kennen elkaar al een tijdje natuurlijk uit. Nou ja, jij gaat het zo meteen in het Schevenings de zee noemen. Hoe oud ben je?
54 jaar.
54 jaar. Ja, daarnet hadden we het verkeerde knopje ingedrukt. Dus we hebben eigenlijk al een soort van 8 minuten voorgesprek gehad. Dat stond niet op, ik zou bijna willen zeggen op tape. Maar tegenwoordig is dat gewoon op digitaal. En toen zei ik van 1969 is het jaar van de Haan.
Ja.
En het is een aardejaar. Ja. Dat kan ik er nog eventjes bij vermelden ook. Een aardejaar. Dus eigenlijk, Haan is wel bespraakt. Is een vroegvogel. Is heel assertief. Maar het aarde maakt ook dat die haan best wel geaard is. En eigenlijk ook een hele spirituele inslag heeft. En ook eigenlijk door een soort van transitie heen mag gaan in zijn leven. Nou, daarom zit je hier natuurlijk.
Dus, het klopt.
Ja, het klopt allemaal. Ja, hè? Ja, inderdaad. Hey, waar woon je?
Ik woon in de Vruchtenbuurt hier in Den Haag.
Ja, in de Vruchtenbuurt. En ja, je komt natuurlijk uit Scheveningen. Ook Zo ver waren we al. Maar waar precies?
Geboren in de Emma-kliniek. Dat is, hoe heet het wijkje? Duinrust of zo.
En ik kom hier heel spontaan. Ja, vlak bij ben ik ook geboren.
Ja, ben ik ook geboren. Ja, vlakbij het Promenadehotel. En dan komt hij voor mij ook weer spontaan. Ja. Dezelfde opmerking die er net al kwam in de opname van, of in de niet-opname.
Ja.
Nadat wij geboren zijn, hebben ze hem afgebroken. Want toen dachten ze, dit nooit meer.
Is niet goed.
Dit nooit meer.
Nee.
Maar, gewoond in een maststraat.
Ja.
Dat is eigenlijk hier vlakbij de studio. En toen ik een jaar of 12 was, 11, 12 jaar, zijn we verhuisd naar vlakbij de vuurtoren. Daar woont mijn vader nog steeds.
Ja.
En daar ben ik geboren en getogen, vlak aan het strand.
Ja, ja, mooi man. Dus je bent echt gewoon opgegroeid hier in Scheveningen, typisch scholenkop.
Een echte scholenkop.
Echte scholenkop. Ja. Ja. Weet je wat leuk is van die Emma-kliniek? Nog even terug daar naartoe. Ja. Dat ik had een maatje spijkenissen. En die zei van, joh, Sherida, is een hele goede vriendin van mij. Die moet jij een keertje leren kennen. Ik zeg, nou, leuk. Ik zeg, nou, laten we een keertje, maak een link en dan gaan we ontmoeten. Ja, zegt hij. Hij zegt, dat is goed. Dus Sherida, die heb ik een keertje ontmoet. En zij kwam mij thuis ophalen. En ze zegt, ik ga niet vertellen waar we naartoe rijden. Dus ik zeg, oké, interessant, leuk. Ja. Wij stopten in een straat en ik dacht van, ja, waar zet je meneer dan? En ze zegt, dit was vroeger de Emma-kliniek, hier ben jij geboren. Ze wist helemaal niks van mij.
Oké.
Okay. Dus ik kreeg kippenvel daar. Ik zeg, hoe dan? Hoe weet je dat? Zeg, ja, ik heb even op internet eventjes gekeken en zo en alles. En hier ben jij geboren. Dus ik zat daar en ik ging echt zitten. Het was mooie, net als nu in de zomer. Een mooie zomerdag. En ik ging even kijken op dat muurtje zo naar wat er nu staat. En toen stond ik dus echt op de plek waar ik geboren was. En dat was voor mij zo'n speciaal moment dat je voor de eerste keer iemand ontmoet. Je kent die persoon net 20 minuutjes in de auto mee gezeten. En in één keer sta je op de plek waar je vroeger, nou, waar je ter wereld bent gekomen.
Briljant.
Ja, briljant. Ja, heel mooi moment om zo iemand, wilde ik even met je delen.
Ook weer een hele bijzondere energie natuurlijk.
Ja, toch?
Laat staan.
Je vader en je moeder.
Mijn vader, Pieter Graaf van 1938, net voor de oorlog.
1938?
Ja.
Ja. Wow.
Dus hij wordt, als hij beleven mag in september, wordt hij 85.
Ja.
En de jongste van 5 kinderen uit een straatarm gezin uit de Pietermanstraat. De laagste kasten van Scheveningen. En laat ik het zo maar noemen.
Beetje, je zegt die kasten, want was dat toen de tijd ook?
Ja, dat was niet echt een kastenstelsel zoals in India natuurlijk. Maar familie De Graaf dat, en ook de tuinenbreiers, dat was toch wel... Ja, die leerden pas lezen en schrijven als ze 10 waren. Of die, dat was echt. En de reders waren de baas. En zij waren echt het laagste van het laagste. Je moest luisteren.
En de reders.
Je moest gewoon luisteren. Eigenlijk was het vooral voor de mannen. Maar natuurlijk thuis ook voor de vrouwen die de kinderen grootbrachten. Gewoon bijna hetzelfde als een slavenbestaan.
Ja.
Ja.
Want wat deden ze, je ouders?
Mijn vader komt uit de visserij en is daarna aan de wal gekomen. Zo heet dat dan hier. Op een gegeven moment ga je aan de wal als je stopt met visserman zijn. En die heeft heel lang bij de Shell gewerkt.
Okay.
En is daarna nog de fotografie en dergelijke ingedoken. Dus veel met beeld bezig geweest. En mijn moeder, Sientje Vrolijk, ook uit een vissersgezin hier van de Schipperstraat hier op Scheveningen. En zij is de oudste van 5 kinderen. En zij is afgelopen december naar het licht gegaan. Een uur voor de zonnewende. Een prachtig moment.
Ja, wow.
En haar energie mochten wij meenemen om de dagen weer te laten lengen. Dat is prachtig. Ja.
Mooi. Hey, en Sien is een korte versie van iets.
Sientje.
Ze heet gewoon Sientje.
Ja. Ja. Haar grootmoeder heette Sientje, maar ik heb ook nog een tante, de oudste zus van mijn vader.
Ja.
Ondertussen al lang overleden, maar dat was de opvoedster eigenlijk van mijn vader. Die was 16 jaar ouder, ook Sientje. Er zijn heel veel Sienen ook op Scheveningen vroeger geweest. Klaasina, Sientje, Sien. Ja.
Ja, ja, als je er een zet van maakt, is het Sien.
Ja, ja, ja. Ook weer, maar meestal was het dan Sien met een S.
Ja. 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 En je vader, hoe lang heeft hij op een bootje gevaren?
Ik dacht 14 jaar.
Zo, toch wel 14 jaar.
Ja, en hij werd al de professor genoemd hier in de Pietermanstraat, waar die noodhuisjes stonden.
Ja.
En want hij mocht 2 jaar naar de technische school.
Ja.
De rest ging op zijn 9e of zijn 10e varen. Mijn vader ging op zijn 12e, 13e. Dus die had doorgestudeerd. En toen hij 16 was, werd hij de jongste monteur ooit aan boord op Scheveningen.
Dus hij zat in de werktuigen.
Ook 16 jaar en 8 maanden. Ja, hij deed het motorwerk. Dat heeft als voordeel dat je regelmatig binnen bent, dus wat warmer staat.
Ja.
Ik moet even hoesten. Ja. Excuus. En dus dat was nogal wat.
En zat hij dan hier op de Zwaardstraat ook?
Volgens mij, nee. Ik denk dat hij op het Veluweplein is geweest.
Okay, ja,
en later is hij daar nog lasleraar geweest in de avonduurtjes.
Hey.
Mijn vader heeft lasles gegeven. Dus ik dacht 2-3 avonden per week aan het Veluweplein.
Okay, wat grappig joh. Want ik heb daar ook gezeten in de periode van, ik denk dat het is geweest van 81 tot en met 84, 85.
Ja, dat is die periode denk ik geweest.
Ja joh, dat zegt
mijn vader
niet.
Kwam er in de avond op. Sowieso op de dinsdag en de donderdag.
Lach joh, ik heb er wel van gehoord. Ik heb hem nooit gezien, want ik zat natuurlijk overdag op school. Wat grappig man.
Ja.
Leuk. Nou, ja. Nou kleine wereld.
Weer een linkje.
Ja, superleuk. Hey, waar kunnen mensen jou van kennen?
Van een aantal zaken. Sowieso hier uit de zee vandaan.
Ja.
Bij Heartbeats, elke dag een duikje. En
lekker tennissen met je maat.
Ja, en met Rolfie natuurlijk. Lekker, lekker beachballen in hoog tempo. Mekaar verrot slaan letterlijk, maar heel goed voor je systeem. Heel
ja,
mooi,
leuk is als
mooie training.
Als ik kom op strand, dan sta je altijd tennissen.
Ja, ja. Ja, altijd zo vroeg mogelijk. Ja. En dan slaan we elkaar eerst even het bos in, zeg maar. En het strand af. En waar kennen ze nog meer van? Misschien vroeger van het Scheveningstoneel, waar we toneel speelden in Scheveningsdialect. Bestaat nog steeds. Vroeger een aantal jaren gedaan. En een heel aantal mensen zullen me kennen vanuit de politiek.
Ja, want daar heb je gewerkt in
Ja, nu 14 jaar actief. Begonnen in het klasje ooit bij Geert Wilders. En in de gemeenteraad gekomen. Daarna een jaar fractievoorzitter geworden. Toen de eerste lijsttrekker en fractievoorzitter geworden in de Eerste Kamer voor de PVV. En na 15 maanden overgestoken op Binnenhof naar de Tweede Kamer. En laat ik het hier maar verklappen. Ik zwaai af eind november.
Ja, fantastisch. Gaan we het zo meteen even uitgebreid over hebben.
Ja.
Waar word je het meest blij van?
Waar word ik het meest blij van? Van de zee zelf. Van bewegen en überhaupt van het ervaren van de liefde in jezelf en met anderen samen.
Ja,
ja.
Ah, dat vind ik het mooie. Eigenlijk het eerste beeld wat ik dan ook voor me zie, als je dit nu zo zegt, dan zie ik jou reizen in je campertje.
Mm-hmm. Ja, daar komt eigenlijk heel veel samen.
Ja.
Ja, daar komt heel veel samen. Ik heb sinds een jaar inderdaad, of ruim een jaar, die camper. En ik ben eigenlijk net weer terug.
Ja, vorig jaar heb je voor het eerst zo'n reis gemaakt. Hè? En dan ben je echt door Spanje gegaan. En,
ja, naar Ibiza toe met de boot.
Ja.
En dat heb ik dit jaar weer gedaan. Weer naar Ibiza geweest. Op verzoek van mijn jongste dochter. En dat was weer magisch. Maar ook als je dan terug gaat. Je gaat door de Pyreneeën. Hè, dan ga je daar weer lekker op je racefiets zitten. En in de Cevennen nog op mijn racefiets gezeten.
Want die neem je gewoon mee. En,
Nog even Tim Krabbe nagedaan. Hè, dat boekje van de renner. De Mont Aigual. 27 kilometer klimmen. En dan heerlijk naar boven gaan. En overal vlinders. En ja, fantastisch. Ja.
Heerlijk.
Heel mooi.
Kom je dan nog irritaties tegen in je leven of niet?
Irritaties?
Ja.
Steeds minder.
Mooi.
Vroeger wel heel veel. Maar laat ik zeggen, ik heb mijn schaduwkant hopelijk redelijk geïntegreerd in mijn bewustzijn.
Mm-hmm.
En dan kom je ook steeds minder irritaties tegen. Ik kom eigenlijk steeds meer van binnenuit een hele authentieke glimlach tegen. En als je die op straat en toon spreidt of je nou op de motor zit. Daarnet ook toen ik hier op de motor kwam onderweg. Ik heb zoveel moois eigenlijk ontmoet. En ja, mensen die terug glimlachen of die het voelen dat jij goed in je vel zit.
Ja.
Dan krijg je hem ook terug. Dus mooi. Irritaties, amper. Amper.
Okay. Mooi. Ja. Mooi. Hey, heb je wel guilty pleasures?
Guilty pleasures. Tony Chocoloni, 42% melk.
Die, oké. Okay.
Ja, dat is die lichtblauwe.
Ja.
Ja, net niet de allerlichtste blauwe, geloof ik. Net eentje de donkere. Ja, daar wil ik nog wel eens een hapje van nemen. En ik hou van... ik hou sowieso van goed eten en van lekker koken. Maar dat is geen guilty pleasure. Dat is gewoon een pleasure aan zich. En mijn guilty pleasure ook in de vorm van bijvoorbeeld cookies en zo. Dat is uit mijn systeem getransformeerd. Dat kan ik later nog wel uitleggen.
Uit je systeem getransformeerd?
Ja, of zal ik hem nu erin knallen?
Ja, gooi erin.
Oké, afgelopen februari ik was op Terra Nova in Katarenland, in de Pyreneeën. Of tegen de Pyreneeën aan voor mijn opleiding bij de Bridgman Academy.
Ja.
En daar deed ik op vrijdagmiddag vlak voor vertrek. Of eigenlijk de laatste activiteit voor vertrek was sessies op elkaar oefenen. Transformatiesessies. En ik oefende, of ik had een probleem neergelegd van... Mijn moeder was emotioneel eigenlijk onbeschikbaar. Een schat van een vrouw, maar ze kon haar emoties niet uiten. En dat geeft in je bindingen en in de verbindingen die je later aangaat, geeft dat problematieken. En ik wilde daarmee aan de slag. En toen... kwam ik er eigenlijk achter dat het voor mijn moeder ook logisch was dat ze emotioneel onbeschikbaar was. En daardoor kon ik dat probleem in mezelf, wat ik er zelf mee ervaarde of daardoor ervaarde in het leven, kon ik aankijken. En dat werd lichter en dat werd lichter. En dat was een hele mooie sessie onder lichte hypnose in trance. En we hebben daar mooie technieken zijn er toen toegepast. En toen zat ik de volgende morgen vroeg, zat ik in mijn busje op weg naar huis. Het was zaterdagochtend. En daar gebeurde iets moois. Ik zet na 3 uur in trans lekker gereden te hebben, in een andere trans, zet ik de podcast aan. En er was een nieuwe podcast van Maarten Oversier. Die was bij Jorn Luca geweest of wie dan ook, bij een van je collega's.
Ja.
En die begon over borstvoeding. Het eerste wat je proeft is zoet. Als kind ga je aan de borst en het eerste wat je proeft is zoet. In al die zachtheid. Je bent net van het rode kussentje af. Je bent het geboortekanaal door. Je wordt in de wijde wereld geflikkerd. En dan ga je ogen open. Het is koud en vervelend. Mensen om je heen. En maar het eerste wat je dan krijgt is die warmte van de borst. Van de moederborst en die zoetigheid.
Ja.
En ineens was er een realisatiemoment in mijn systeem. Niet eens mentaal. Niet eens cognitief. Dat ik ineens wist waar mijn zoetbehoefte vandaan kwam.
Oh ja, die heb je verteld.
Het was inderdaad de invulling van de emotionele afwezigheid van mijn moeder. Want mijn moeder ging wel altijd met mij en met mijn broer en met mijn zus appeltaartjes bakken, cakejes bakken. Dus ze onbewust vulde ze het op een andere manier in. Maar die zat wel zodanig bij mij dat ik maar daar een leven lang een hele rustige, niet vervelende, maar toch een beetje gevecht mee heb gehad. Toch net iets te veel van een snoepje houden. Of iets te veel van een koekje of van een cakeje. En op het moment dat Maarten dat benoemde, werd ik teruggeworpen naar de sessie van een dag ervoor. En ik voel echt een energetische moleculaire shift in al mijn cellen. En zo vliegt mijn zoetbehoefte, vliegt die camper uit. En 100 kilometer later, ergens bij Limoges, ik moet even tanken. En dan zie ik altijd snickertjes liggen of een chocolaatje of een dingetje. En dan denk ik toch, nou, zal ik het meenemen? Toch even doen voor onderweg? Het leek wel gereedschap wat er lag, alsof ik bij de, ja, hoe heet die winkel? Bij de Haco of bij de Gamma aan het winkelen was. En dan niet bij de kassakoopjes, maar gewoon in het schap van de spijkers. Sponsjes lagen daar. Het was geen eten meer, betekende niks voor me. En als je dan weet dat ik bij Heartbeats toch wel 4 keer per week van haverkoekje naar binnen werkte. Wat is het, 450 calorietjes. En dat ik dat sindsdien niet meer gedaan heb.
Maar bijzonder, hoe werkt zoiets dan? Ben je daar van tevoren al een hele tijd mee bezig? Of is dat gewoon een momentopname waarin binnen die hypnose in één keer een soort van plugje eruit wordt getrokken?
Ja, dat plugje wordt eruit getrokken, maar het is wel iets waar ik al heel lang mee bezig was. Want ik ben heel vaak aan sporten.
Ja.
Ik hou van sportief bezig zijn. Ja? Lekker met mijn lijf bezig zijn.
Ja.
Ik bedoel dat voertuig waar ik in mag wonen. Ik wilde dat het heel oud wordt.
Ja.
En in ieder geval minimaal gezond 90 heb ik mezelf en anderen beloofd. En daarna liefst nog 1 jaar of 10 minimaal door. In redelijk goede gezondheid. Dat is wat ik voor ogen heb. En daar moet je er goed voor zorgen. En dan irriteert al heel lang, al een paar decennia. Dat lokje van die suiker.
Ja, ja.
En het is vergif. Weet je wel? Je krijgt ontstekingen van. Het is helemaal niet goed.
Heb jij dat ook? Ik eet dan heel af en toe eet ik nog wel eens iets zoets.
Ja.
Ik probeer zoveel mogelijk ook te vermijden. Maar als ik dan iets zoets gegeten heb, dan voel ik ook meteen dat het een aanslag is op mijn lichaam.
Meteen.
Dat je echt meteen voelt dat er een soort van, als ik het nu moet beschrijven, dat er een soort van vierkant of een soort van rechthoek meteen in je energie wordt gezet. En die alles afzet.
Ja. Ja, klopt. Bij mij ook. Het voelt meteen als ballast. Het als, ja. als zwaarte. En het is niet dat ik er meteen spijt van heb. Want ik mag ook mezelf af en toe verwennen. Ja. Ik ben gek op moorkoppen bijvoorbeeld.
Appeltaartje slagroom.
Of appeltaartje slagroom. Ja. En ik eet het amper.
Ja.
Maar als ik het zie, vind ik het wel... Dan denk ik, oh, dat ga ik wel weer een keer doen binnenkort. En dan hoef ik het niet eens uit te stellen, want het gebeurt niet. Maar het is wel heel erg lekker, want mooie bossenbol of dat soort dingen.
Ja.
En ja, dat of ik hou erg van champagne, van bubbels. Ja, dat is een dure hobby, dus je moet het zelf gaan kopen in de champagne. Dan betaal je maar een kwart van de prijs, zeg maar. Als je bij de goede adressen weet. Maar ook dat drink ik helemaal niet meer.
Nee. En we worden natuurlijk steeds gevoeliger, dus je kan ook steeds meer ook ontdekken. En het onderscheid voelen. Als ik bijvoorbeeld een banaan eet. Of als ik druiven eet. Druiven zijn natuurlijk ook best wel vrij zoet. Maar het is toch anders als dat je nou ja, van die chemische suiker
zeker naar binnen krijgt. Ja, puur natuur is prima.
Ja, zeker. Ja. Hey, God of bewustzijn?
Bewustzijn.
Waarom?
Het gaat eigenlijk dubbel op. Ik heb er in het boek wat ik uit wil brengen een verhaal over geschreven. Dat is dan God met een kleine G. En omdat ik... Als je God met een grote G schrijft, dan zet je iets boven jezelf. Je zet zelf jezelf iets lager. Of als je het goddelijke in jezelf ervaart, zet je met een grote G jezelf weer boven andere fenomenen. Boven de natuur of boven het kwantumveld waar we allemaal deel van uitmaken. Dus ik kies dan eerder voor bewustzijn. Maar in dat bewustzijn zijn wij met z'n allen, of vertegenwoordigen wij met z'n allen wel het goddelijke.
Mooi.
En dat is een intelligent iets. Dat is de universele intelligentie.
Mm-hmm.
En dat is een intelligent netwerk van energie, van bewustzijn en van informatie.
Ja.
Ja.
Wat bij mij nou in één keer binnenkomt, ik kom uit de Zen-hoek.
Ja.
En daar is het ook over bewustzijn, over het Boeddha-bewustzijn, zeg maar.
Ja.
En een van de vragen die je krijgt als je zo'n opleiding doet... Of die je kan krijgen, want dat ligt er ook een beetje aan hoe zo'n leraar zeg maar afgesteld is. Die zegt dan van, heeft een hond de Boeddha natuur? Maar dat kan ook dat die in het Engels wordt gesteld.
Ja.
Dus een hond is dog.
Ja, 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 ja.
En
ja,
als je die...
The other way around.
Ja, ja precies. Ja, mooi,
ja.
Hè?
Ja, nice. Ja. Ja, mooi.
Ja, ja, gaaf.
Ja, ja, mooi.
Hey, wij kennen elkaar van de zee.
Ja.
En ik vind het zo tof dat we hier zitten. Want ja, jij hebt gewoon... Eigenlijk wil ik al meteen bij die transformatie beginnen. Ja. Maar laten we het eerst gewoon eventjes inleiden. Ik ben begonnen in 2017 met de zee. En toen was jij al lang en breed een aantal jaren bezig.
Ja, ik denk 2015.
Oké, twee jaartjes.
Oktober 2015.
Hoe ben jij erin gerold eigenlijk?
Via Fred Spaans, de kapper uit de Keizerstraat.
Okay, die
en vroeger deed ik het ook wel. En op de Vuurtorenweg had ik een buurvrouw, mevrouw Roeleveld.
Ja.
Die heeft, ja, ik weet niet hoe oud ze geworden is, die dacht 86. En die heeft geloof ik tot 3 maanden voor haar overlijden elke dag in de zee even een dipje gedaan.
Zo.
Als ik dan 's morgens de krant ging rondbrengen. En dan ging ik om 17:15 van huis. En dan kwam ik terug. Of als ik wegging. Ik weet niet, een van die twee momenten zag ik mevrouw Roeleveld in haar badjas. Die ging dan door de Vuurbergstraat de trap af. Nog op de oude boulevard natuurlijk. Nam ze een duikje in de zee. Nam ze een dipje. En ze ging altijd.
Maar wat dacht jij als kind?
Fantastisch.
Ja, toch?
En ik heb toen ook al in die periode denk ik, nou, dat moet dan wel gezond zijn als iemand dat doet. En ik vroeg het ook wel eens aan haar. Zeg ze, ja, dan voel ik me de hele dag lekker. En dan en wat ik dan stiekem wel deed, dat vertelde ik aan iemand. Dan ging ik af en toe koud onder de douche staan. Of onder een koude douche staan.
En hoe oud was je toen? 15 of zo?
16.
Ja.
Ja, en dat heb ik later wel vaker gedaan. Alleen, ja, dan moet je leven nog door met al je frustraties en je trauma's en dat soort dingen. Dus dan ga je dat afhaken en dan ga je gezond leven, ongezond leven. Ja, oké, dan mag je overal doorheen om uiteindelijk op deze plek op je 54ste te komen.
Ja.
Maar het heeft me wel altijd geïntrigeerd. Dus ik ben ook fysiotherapeut geweest vroeger. Dus ik ben wel altijd met gezondheid en met het lichaam bezig geweest.
Ja. En dan op een gegeven moment in 2015, dan kom je...
Dan komt er een moment dat Fred op een gegeven moment zegt van... joh, ik zwem met een aantal mensen af en toe maar in de zee. Maar
Fred was je kapper toen de tijd, of?
Ik denk al... Nee, toen was Ton Deuze al mijn kapper, denk ik.
Ton Deuze?
Ja, Ton Deuze. Ja, of Wil of tegenwoordig is het Wil Kinson. Maar het is... maar ja. Nou ja, mannen worden knapper naarmate ze ouder worden. Hè?
Dat is waar.
En...
We zitten met alleen maar mannen hier. Ja,
dat scheelt.
geen
weerstand.
Nee.
Maar die wierpen toen op. En ja, daar kwam ik weer jongens ook vroeger van Scheveningen toneel tegen. Zoals Willem den Heijer.
Ja.
En toen hebben we vrij snel... Zijn er groepjes gevormd in de ochtend en in de avond. Er gaan om 8:30 een groep. Er gaan om 5:00 een groep. En daar sluiten allemaal mensen van diverse pluimage. Van alle rangen en standen. Als die al bestaan in de maatschappij. Maar van allerlei allerlei soorten beroepen en achtergronden.
Ja.
En verschillende landen sluiten erbij aan.
En je slaat geen dag over, hè? Je bent iedere dag in principe,
ja,
als je in Nederland
laat
bent.
Ik zeggen dat ik, ja, als ik in Nederland ben, dan ben ik hier 95% van de dagen ben ik er.
Ja, want jullie, ja, zijn ook op tv geweest.
Ja, er zijn verschillende uitzendingen geweest. Of ja, waar een deel van de groep in ieder geval in voor is gekomen. Ja,
ja, mooi. Hey, en nou ja, wij ontmoeten elkaar ook in de periode dat je even, ja, iets minder in de show zat. We hebben daar goede gesprekken over gehad. En zo, ja, zijn we ook iets dieper tot elkaar gekomen.
Ja.
En op een gegeven moment ga jij volgende stappen doen. Je gaat een opleiding volgen tot transformatiecoach.
Ja.
Ja. En misschien kan je even teruggaan naar het moment waarom je dat bent gaan doen.
Wauw. Nou ja, laat ik zo zeggen. Het moment... de jaren tot aan mijn scheiding ben ik eigenlijk op de achtergrond eigenlijk diep depressief geweest. En de zee, die heeft dat gemaskeerd. Dus die gaf me energie voor de dag. Waardoor ook, hè, als ik op het binnenhof kwam, mensen dachten altijd, daar is vrolijke Magiel, die is in de zee geweest. Maar dat was inderdaad de energie van de zee die je meekrijgt. Vooral in die kou. En dan in de zomer is het niet zo koud, maar dan heb je de lol.
Ja.
En het sociale aspect. Dat maskeert een heleboel, dat bedekt een heleboel. En er is een moment geweest waarop het gebeurd is. Dat was in de kamer. Mijn medewerker, een hele gevoelige jongen met wie ik al 8 jaar samenwerk. Die kan mij lezen en schrijven. Die kan mij lezen en die kan met me schrijven. En die zei 's morgens van... Of die voelde 's morgens, dat zei hij 's avonds. Ik wist dat dit misging en dat ik er niks aan kon doen. En dat was het moment. En dat is het beslismoment geweest achteraf. Onbewust. Dat Selçuk Öztürk van DENK. Dat was een uitstapper van de PvdA. Samen met Tunahan Kuzu. En dit is heel grappig wat er met hun eigenlijk gebeurd is. Hij bestookte mij met nepnieuws. Alsof ik de vreselijkste dingen gedaan zou hebben. Had een soort krantenartikel in elkaar geflanst. En hij beschuldigde mij van alles. En ik was dat zo zat. Het was iedere keer. Was hij op zijn straatvechters manier aan het debatteren.
Mm-hmm.
En nou lust ik daar, als ik in de arena ben, ook wel een broodje van. Maar dit ging echt onder de gordel. En het was ook allemaal nep. Het was niet waar. En daar kan je niet tegen verdedigen. En dan kom je in een frame. En toen ben ik uit mijn dak gevlogen. En dat was dus voor het eerst in mijn leven dat ik de controle ergens over kwijt was. Waar het mijn eigen bewustzijn was. Er snapte echt iets. En toen heb ik tegen hem staan roepen in de kamer van... Zwijg hier eeuwig over. Kap ermee, want anders ben je van mij. Nee, dan zal ik je najagen. Dan ben je van mij. En als je op YouTube gaat kijken, ben ik niet trots op, zeg ik in de camera. Maar je kan het wel vinden. Een van de meest vreselijkste clashes in de Tweede Kamer wordt hij genoemd. En terwijl ik allemaal berichten kreeg dat mensen het prachtig vonden dat ik die Turk had gesloopt. Ja, vond ik dat helemaal niet leuk. Ik had niet een Turk gesloopt. Ik was uit mijn dak gegaan en ik had de controle niet. Ik gunde dat hem ook niet. Hij stond ook zijn eigen... Ja, misschien wel een deel van het leven waarin hij gefaald was, stond hij op mij te projecteren. En daarmee dacht hij er misschien onderuit te komen. We stonden elkaar schaduwkanten, stonden we keihard te belichten.
Ja.
En ik vond het vreselijk. Ik zakte door de grond. En toen zijn mijn medewerkers 's avonds, ik zag hem aankomen. Ik wist dat dit ging gebeuren en ik kon niet ingrijpen vanaf het eerste begin. En daar werd hij duidelijk. Daar zat ik op de bodem van de put. En dan kan je nog maar één kant op kijken. Want als je naar beneden kijkt, dan is het nat. En dan zit je met je billen in het water. Het is helemaal niet lekker. Het is ook koud. En er zit nog ergens een heel klein wit stipje zit er. En dat is dan de kant waar je heen moet. En dat is een heel eind klimmen. En ja, dat is de beslissende dag geweest. Dat ik achteraf heb besloten van ik moet het anders gaan doen. En zo is uiteindelijk heeft dat in heel veel dingen geresulteerd. Waaronder de opleiding, maar ook mezelf echt aankijken. En de stap nemen om uit mijn relatie te stappen. Hoe pijnlijk het ook is voor alle andere betrokkenen, maar ik kon niet anders. Ook daar waren onevenwichtigheden die ik niet meer... waar ik de macht en de energie niet meer van had om die te dragen en die weg te poetsen of daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Daar heb je er 2 voor nodig zonder verder schuld. Want waar er 2 uit elkaar gaan, hebben er 2 schuld. Als je al van schuld moet spreken, want onze zieltjes hebben die gang in het leven gekozen. En ja, vervolgens ben ik gaan realiseren dat ik heel veel dingen van mezelf heel lang weg heb gestopt. Waaronder dingen die ik in mijn jeugd heb meegemaakt. Bijvoorbeeld toen ik hier in de Nebo op de Scheveningseweg of als 4-jarige zat op de polykliniek met een ontstoken teen. En dokter Oosterhuis op Scheveningen was het een godheid. Het trok mijn nagel eruit. En toen ben ik uit mijn lichaam getreden. En toen heb ik mezelf voor het eerst van buiten afgezien.
Van de pijn?
Van de pijn. Om de pijn niet te hoeven ervaren. Ik had dat later in de sessie heb dat nog eens ervaren. Ja, dan ziet eigenlijk een volwassen ziel, want dat is het eigenlijk, die ziet op afstand, ziet hij een klein jongetje huilen. Die zegt van ga er maar even uit, of dat lichaam reageert van ga er maar even uit, dan hoef je die pijn niet te ervaren. En wij mensen zijn pijnvermijdende wezens. Nou, daar hebben we hele mooie tactieken en technieken voor. Nou, dit onder andere. En toen... toen heb ik dat ervaren. Maar bijvoorbeeld een jaar later overleed mijn opa. En ik ging in mijn eentje, opa stond thuis opgebaard, ging ik, zonder dat iemand het in de gaten had. Als we uit de Jan Vrolijkschool kwamen, dan werden we afgezet bij de brandweer, bij de ziekenverpleging. En dan liep ik in de Schipperstraat langs opa en oma de Graaf. En ik sloop dan langs het woonkamertje waar mijn oma en mijn tante zaten te huilen. En logisch. En ik ging naar het achterkamertje en daar stond opa opgebaard. En daar ging ik gewoon 20 minuutjes met opa praten. En hij praatte terug. Terwijl hij was overleden, maar ik had hele gesprekken met opa.
En wat zegt opa dan?
Dat het goed is zo en dat hij trots op me is. Dat soort dingen, ja.
Wauw.
Ja. En ja, daarna heb ik bijvoorbeeld in mijn schoonmaakwerk, ik ben toen in de kerk waar ik nooit meer heen wilde, ben ik wel uiteindelijk geroepen als schoonmaker door de kosteres. En daar kwam ik ook weer een verschijning tegen van een overleden meisje van 9 jaar die aan het zingen was. En dat bleek ook dat ze in haar jonge leventje, wat veel te vroeg eindigde, volgens aardse begrippen, dat ze daar altijd zong in die kerk of af en toe op mocht treden, want ze kon heel mooi zingen. En die kosteres die was zo blij dat ik het ook hoorde. Zij zei, nu hoeft niemand mij meer voor gek te verklaren.
Wauw, man.
En vervolgens verschoven er, als ik in mijn eentje in dat pand was, verschoven de plantenbakken, er begonnen deuren te klapperen of kwam ze even dag zeggen. Nou, dat soort dingen. En dat had ik allemaal weggestopt. En wel eens verteld aan mensen. Maar dan krijg je niet altijd begrip. En dan word je toch dat een beetje als...
Veel mensen snappen het waarschijnlijk helemaal niet. Nee. Ook niet op een orthodox Scheveningen bijvoorbeeld.
Nee, helemaal niet. Nee. Helemaal niet in de religieuze omgeving.
Nee.
En dat heb ik allemaal weggestopt. Op een gegeven moment ga je leven. En je gaat kinderen maken. Dan zit je in het systeem. En ik ben een enorme schopper tegen het systeem. Ik ben echt dat was een van mijn overlevingsmechanismen. Was echt dat ik een recalcitrant kreng was.
Even wachten. Misschien daarom ook wel. Dat je zeg maar schopte tegen het systeem. Omdat er iets vrijgemaakt moest worden.
Ja, zeker weten. Er moest iets uit. En dat kwam onder die laag te liggen. Dan word je verantwoordelijk. En dan moet je je centen binnenslepen voor het gezin. En ja, tot dat gezin eigenlijk groot en sterk genoeg is. De kinderen in ieder geval. Dat dat eruit kan. En vervolgens kon dit zich bevrijden. Ja.
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 En dan ga je verder.
Enorme omweg, maar...
Ja, nee, ja. Fantastisch. Ik zit er helemaal in. En dan ga je verder. En hoe kom je dan bij Robert Bridgman terecht?
Ik ben begonnen met de eerste meditaties te doen via Michael Pilarczyk.
Ja.
En daar heb ik heel veel aan gehad. Ik ben via Jan Bommeree,
Bommeree? Ik dacht dat Bommeres was. Okay,
ja. Ik weet niet. Ja, als ik EZ aan het eind zie, dan spreek ik hem Frans uit. Misschien is dat Bommeree. Misschien Bommeree.
Ja.
Boeken ben ik gaan lezen. Vooral de boeken waar ook de oefeningen in staan. En vraag me niet meer om titels, maar ik heb een stuk of 3 gelezen van hem. Met oefeningen erin. En dan zat ik op Ibiza. En dan zat ik daar aan de haven. En dan zat ik schrijfwerk te doen en dergelijke. En op een gegeven moment kom je weer bij jezelf, bij je kernwaarden. Wat vind je belangrijk? En nou, zo ben ik die volgende stap gaan doen. Vervolgens ben ik doorgegaan met mezelf triggeren om elke dag bezig te zijn met de stilte in mezelf te zoeken. Nou, letterlijk, de stilte riep mij eigenlijk. Dus ik werd af en toe stilgehouden. Van ga nou eens even zitten, de Graaf, werd gewoon tegen me gezegd. En ik stond daar open voor. En als je helemaal open staat, gaat er een balletje rollen. En zo ben ik gaan zoeken van ik wil hier iets mee. Ik ben vroeger fysiotherapeut geweest. Daarin liep ik vast, omdat je was alleen maar het klinkt heel raar, met een lichaam bezig. Ik denk, daar zit zoveel achter, maar ik kon mijn vingers daar niet achter krijgen. En er was toen ook nog niet al te veel online natuurlijk. Dat bestond nog niet in de jaren 90 of amper.
Mm-hmm.
Dus het was niet beschikbaar. Ik wist ook niet waar ik het moest zoeken. Nou, andere route gelopen. En Stef Bos die zingt dat ook. Hè? Op de omweg zie je meer. En ik heb heel veel gezien op die omweg. Maar nou mag ik zijn waar ik wezen moet.
Ja.
Dus mag ik doen waarvoor ik geboren ben. En zo kwam ik bij Bridgman terecht eigenlijk. Omdat ik dat, als het gaat om het combineren van... laat ik maar zeggen, van holistische opleidingen. De meest complete opleiding die er is. En nou ja, dat heeft zich ruimschoots bewezen. We maken gebruik van quantum learning. In 14 maanden volg je daar ongeveer een universiteit. Het is prachtig.
Mm. En hoe ziet zoiets eruit dan? Hè? Dan ga je die opleiding volgen en dan werk je in... Want je bent dan een weekend per maand in...
Het zijn...
Terranova?
Nee hoor, 2 keer 5 dagen. En okay. Een aantal, heel veel opleidingsdagen ook in Nederland. In Bussum, in de Harthouse.
Oh ja.
Mooie plek.
Ja, ja, dat ja. Zei je toen. Ja,
ja.
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 En wat zijn onderdelen van die opleiding? Waarin jij zegt van, nou, daar heb ik echt zoveel in geleerd. En daar kwam ik echt mijn oude, nou ja, dat wat ik als jongetje ervaren heb.
Ja.
Dat kwam ik weer tegen.
Ja, in de hypnose technieken.
Ja.
Dus dat je echt voorbij je ego kan duiken in dat hele diepe bewustzijn. En dat dan zonder filter zichzelf openbaart. En dat er ook andere lagen aan bod komen. Zoals bijvoorbeeld karmische contracten die je met anderen hebt gehad. Of
karmische contracten.
Ja, dus dat ja. Je ja, contracten, dus afspraken die je ooit in andere dimensies of in andere levens of vorige levens, parallele levens. Misschien wel toekomstige levens. Ja, hè, ja. Want de tijd oh,
ja.
En ruimte.
Tijd,
we snappen elkaar.
Ja.
Maar of die in die parallele werkelijkheden bestaan. En dat je daar met mensen samen bent, samen werkt, ruzie krijgt, afspraken maakt, contracten. En ook wel vloeken en zegeningen die je uitwisselt. En die kunnen zich hier in dit aardse bestaan manifesteren. En die kom je dan tegen. Omdat alle filters, je gaat voorbij je ego.
Ja.
Maar dat gebeurt ook bijvoorbeeld met emotional freedom techniques. Die hebben we ook op een hele mooie manier geleerd. De EFT. Wat ik nu al een veel mooiere techniek vind dan bijvoorbeeld EMDR. Het is ook echt, er zijn meer dan 200 artikelen, wetenschappelijke artikelen.
Even misschien voor de mensen.
Ja?
EMDR is met...
Ja, met die prikkeltjes heen en weer.
Ja.
Met je ogen of en met EFT. Je oren of met prikkeltjes in je handen.
Ja.
Dan leg je een laagje op het trauma met EMDR. Bij EFT ga je de lagen voorbij en je pakt het trauma aan en je transformeert het. En dat is fantastisch. Het is een combinatie van westerse psychologie met acupressuur technieken.
Acupressuur, dus op ja. Je rug bepaalde punten.
Nou, het zijn op je hoofd en op je lijf. Alles waar je makkelijk bij kan, die punten. De belangrijkste punten waar je eigenlijk vrij makkelijk bij kan. En dan ga je tappen, je gaat kloppen. En dan ga je dingen bij uitspreken.
Ja.
Een fantastische techniek. En maar ja, ook innerlijk kindwerk kom je ook tegen onder hypnose of in trance. En, maar bijvoorbeeld ook protocollen werken. Ik vind protocollen niet zo'n lekkere naam, want dat klinkt zo sectarisch.
Mm-hmm.
He, bij onze secte hebben we dit protocol. Maar het gaat er meer om dat je je eigen energetische systeem programmeert op een bepaalde manier of herprogrammeert. En daar kun je protocollen voor gebruiken.
Is een protocol hetzelfde als een ritueel?
Ja, misschien komt dat wel het dichtstbij. Ik had het net over de universele intelligentie. Het veld waarin we allemaal deel uitmaken. En waarvan we allemaal deel uitmaken. En dat deel van jou kun je gewoon aanspreken. Door te zeggen universele intelligentie. Mijn intentie voor vandaag is dit of dit of dit of dat. Of als je je energieveld even schoon wil maken. Wat ik altijd na een fractievergadering doe of na een debat. Even veel water drinken. Dat die negatieve ladingen en al die stekkers die erin gestoken zijn. Of aardappelschilmesjes die misschien wel ergens in je rug zijn geplant. Ja, dat je die energetisch kan verwijderen. En dat doe je ook met een energy clearing protocol. En ja, dat werkt zo ongelooflijk krachtig. Dat is echt zo'n mooie tool, mooie techniek. En ja, die leren we allemaal op de opleiding.
Oké. Okay.
En dan, ja, wat we daarnaast doen is heel veel zelfstudie. We lezen veel boeken natuurlijk over de materie. We oefenen veel op elkaar. En ook gewoon met, ja, wat eerst zijn het proefcliënten. En ik hoef nu alleen nog examen te doen. Dus het zijn gewoon volwaardige sessies die ik nu aan cliënten al geef. En het magisch. Er gebeuren magische dingen.
Ja, want ik ga dan even aan op het woord hypnose. Hè? Want voor veel mensen die zoiets hebben van, nou ja, hypnose, is dat zoiets als when I snap my fingers, you are a chipmunk?
Ja, ja, dan zit je in de Rusty Rostelli hoek. Ja.
Hoe gaat, ik heb het ook een paar keer gedaan, maar misschien kan jij even iets beter uitleggen hoe een hypnose ongeveer in zijn werk gaat.
Ik ben zelf nu in deze fase dat je het in de vingers moet krijgen, ben ik ongeveer een 10 minuten kwartiertje bezig om iemand volgens een, dat noemen ze een transinductie protocol, om met tellen en dingen zeggen tegen iemand. Iemand ligt op een matje, kleed je erover.
Ja.
Comfortabel, veilig. En iemand weet ook dat en moet ervaren dat de omgeving veilig is. En dat de persoon ook uit kan stappen. Bijvoorbeeld als het ineens toch niet veilig voelt. En dat je altijd zelf de macht houdt. Maar je gaat voorbij het bewustzijn. Je gaat naar een hele diepe
voorbij het ego.
Staat. Je gaat voorbij het ego. En eigenlijk is het moment waar je terechtkomt als je 's morgens net wakker wordt. Of als je 's avonds net gaat slapen. En dan heb je zo'n lage trilling.
Beetje sluimeren.
In je energetische systeem. In dat sluimeren. Daar zit de hypnose staat. Dat noemen ze ook wel theta. De theta golven.
Ja.
En daar zit je dan. En ondanks het feit dat je toch in kan grijpen. Als je naar het toilet moet of wat dan ook. Of als je niet veilig meer voelt. en dat is dus aan de therapeut om die persoon veilig te laten voelen, dan zit je in die golf. Dus eigenlijk ook waar vaak je dromen en zo nog in uitlopen, 's morgens vroeg. En dan kom je bij zoveel plekken in iemands bewustzijn terecht die eigenlijk onder een laag, ja, soms onder de sarcofaag van Tsjernobyl liggen.
Ja.
En die kan je er dan vanaf tillen met hypnose, die grote betonnen laag. En ja, dan kom je op plekken terecht bij mensen. Bijvoorbeeld bij de geboorte. Ik had laatst iemand die kwam bij haar geboorte uit. En hoe dat op een traumatische manier verlopen was. En hoe hulpeloos de persoon daar geweest is. En dan komt er een geboortetrauma uit. Maar als je dan dat kan helen, dan heb je meerdere sessies voor nodig. Maar als iemand na één sessie zegt van, ik ben al 30 jaar aan het dokteren en aan therapieën, en bij psychologen en bij psychiaters, en nu heb ik 2 sessies gedaan, en dat ligt niet aan mij, want ik ben alleen maar het kanaal waardoor zoiets plaats mag vinden. Iemand heelt zichzelf via de therapeut. Dus ik ben daar heel nederig in. En met een, laat ik maar zeggen, ik houd ego erin zo klein mogelijk. Ik mag dat doen. En dat is een hele fijne positie die je mag bekleden voor mensen. Maar dat die persoon dan zegt, ik ben al 30 jaar bezig vanaf mijn 6e. Maar nou wordt het duidelijk.
Ja.
En nou kom ik verder. En nou zit er gang in.
Ja, want hoe zie jij het? Jij sluit jezelf in principe aan op een groter veld.
Ja.
En daardoor ben je bezig met wat daar voor informatie ligt.
Ja, en dan zie je ook informatie. Of weet je informatie. Voel je informatie. Hoor je informatie. Vanuit dat veld. Die komt tot je. En die kun je gebruiken. Die kun je teruggeven aan de cliënt. Maar nog beter is als de cliënt zelf ook op een gegeven moment in die informatie zelf zit en hem zelf naar voren brengt.
Ja.
En dan kan die informatie aangekeken worden. En als je bij een oud trauma komt, dat is echt de magie ervan. Trauma, je bent 5 jaar en je bent gepest en dat blijft hangen. Dan is die pest daar nog steeds, die groeit met jou mee, die wordt heel groot. En het was alleen maar even pest op het schoolplein. Misschien 1 keer, maar toch heeft dat bij jou een gevoel gegeven. Net die ene verkeerde opmerking. Dat je minder waard bent. En dan heb je dat onder hypnose, heb je dat aangekeken. Want dat oude trauma vraagt erom om aangekeken te worden. Ja. Dat er even energie naartoe gaat.
Ja.
Maar als het door al die filters en lagen moet, dan kom je daar niet. En in die hypnose staat, of als je EFT gebruikt, dan kom je daar dus wel. En dan is het aangekeken en hoep, weg is het.
Ja.
Je kunt daar ook een vergevingsritueel op toepassen. Dat maakt het nog sterker dat je de persoon die jou toen gepest heeft, dat je die vergeeft. Ik heb er wel een heel mooi voorbeeld van uit een boek wat ik bij me heb. Kijken of we eraan toekomen. Hoe sterk vergeving werkt. En dan is dat aangekeken. Dan wordt het geheeld. En dan is eigenlijk dat trauma is op dat moment getransformeerd in liefde. Want het hoort nu bij jou.
Ja.
En je kunt dat meisje wat bevroren is. Dat deel van dat meisje of van die jongen. Van die man of vrouw die dus bij jou in therapie is. Dat is op dat moment bevroren. Dat is klein gebleven. Klein deeltje, dat kun je ook weer meenemen middels innerlijk kind healing of innerlijk kindwerk naar de huidige tijd en weer integreren in het hart, in het huidige bestaan. En ja, dan zie je zulke mooie dingen gebeuren.
Mooi, echt, man.
Ja, magisch. Ja, daar word ik helemaal warm van.
Ja, ja, ik merk het. Ik vind het fantastisch hoe jij, zeg maar, binnen een paar jaar tijd jezelf in principe helemaal opnieuw aan het uitvinden bent.
Ja, ja, eigenlijk terug bij mijn kern kom. Ja,
ja, mooi hoor. Ja. Hey, en als je voor jezelf nu zoiets hebt, hoe zie jij jezelf dan over een aantal jaartjes? Kijk, ik ben niet zo van 10 jaren planning, maar je bent er nu heel dichtbij in principe.
Ja.
Hoe zie jij het?
Geen flauw idee.
Oh, dat is heel mooi.
Nee, ik laat het op me afkomen. Mijn zieltje heeft een bedoeling met me en die heeft zich in dit voertuig gestopt en is daar allemaal mooie dingen mee van plan.
Ja.
En daar ga ik binnenkort zelf nog ook wel wat sessies op doen bij een bevriende therapeuten. Om die zielsmissie toch nog wat helderder te krijgen.
Ja, die ontvouwt zich in principe.
Ik voel hem wel, maar die ontvouwt zich. Maar ik vind het ook wel mooi om daar even in te kijken. Even om de hoek te gluren.
Ja, ja, ik vind, jij bent echt een soort storyteller. Hè? Dat merkte ik al toen wij dat dagje op het strand hadden.
Ja.
Hè, waar binnenkort, wanneer is het? 22 september.
22 september doen we weer Mindflow.
Dat we de volgende hebben. Maar toen jij de opening deed, toen merkte ik al van, hey, dat is echt een storyteller. Hey, eventjes een out-of-the-box vraag. Ja. Wat is sociale tiramisu?
Sociale tiramisu. Ja. Weet je, ja, het leuk, heel veel mensen die eten wel tiramisu, maar ze weten niet wat het betekent. Maar ze vinden het wel vaak heel lekker. En mijn oudste dochter, maar ook onze gezamenlijke vriendin Sarah, die kan het fantastisch maken. En tiramisu betekent, het komt van tirare, van het Italiaanse tirare. En dat betekent trekken, maar ook optillen. En dus het betekent til me op. tiramisu, til mij op. En als je, zoals wij op het strand, een hele mooie groep mensen bij elkaar hebben. Wat ik al zei, van die diverse plumage. En ieder met zijn eigen trauma's. En ieder met zijn eigen shit. Maar ook ieder met zijn eigen toekomstplannen en perspectieven. En met zijn eigen worstelingen. En zijn eigen mooie karakters. En ja, en met zijn eigen liefde die hij meeneemt naar dat strand. Dan ben je een soort van sociale tiramisu met z'n allen. We tillen elkaar, met z'n allen tillen we op. Naar een hoger niveau. En waar we in het begin wel eens gekscherend zeiden van... we zijn maar gek, weet je, we gaan de zee in met die kou. We hebben een keer met 1,3 graad, geloof ik, hebben we in die zee gelegen. Of met 1,4. Toen het echt
bizar.
Het vijzelde en het was ziedend koud. Het was sneeuw op het strand en het waaide. En dan zeggen we, ja, eigenlijk zijn we een patiëntenvereniging. Tot op een gegeven moment iemand, ik geloof dat Myrtle was, zei van... nee, we zijn een therapeutencollectief.
Ja.
Ik denk, verdomme, je hebt gelijk. Ja. En dat is die sociale tiramisu. Ja. We helpen elkaar allemaal. En er ligt een netwerk dat tot in alle uithoeken van de wereld... sociaal vertegenwoordigd wordt. Er ligt een gigantisch sociaal kapitaal en dat is fantastisch.
Ja, mooi. Ja. Ja, de reden waarom ik met zo'n out-of-the-box vraag kom... dat is omdat je bezig bent met een boek schrijven.
Ja.
Ja, ik lees even het introotje voor je.
Ja? Ja.
Eigenlijk wilde ik de hele inleiding doen, maar ik houd even bij dit stukje. Ik vond het waanzinnig om te lezen. Ik heb het nog niet helemaal uit, maar ik vond het fantastisch wat ik tot nu toe gelezen heb. Dit boek is een boek geschreven uit dankbaarheid en vol met dankbaarheid. Het is de bedoeling dat het leest als een tafel vol met kleine gerechtjes. Zoals een eerste gang bij een goede Italiaan of een avond tapas bij een net zo goede Spanjaard. Een mooie rode wijn erbij. Een karafje water of desnoods een halve liter Schultenbrau aus den Dosen uit het blik. Ja. Het ene gerecht zal iedereen smaken en wordt bijbesteld. Anderen weten hun gang naar precies genoeg monden te vinden. En sommigen zijn te specifiek voor het hele gezelschap. Zodat er misschien wat van overblijft. Waar het om gaat is de hele tafel. Iedereen eet, drinkt, lacht en huilt en heeft een mooie avond. Zo heb ik dit boek bedoeld. Lees alle, proef overal van en doe je te goed aan dat wat jou het beste smaakt. Zonder iets weg te gooien. Ja, fantastisch.
Dank je wel.
Fantastisch. Ja, dit, daar opent dat boek zo'n beetje mee.
Ja, dank je wel.
Ik vond het echt fantastisch. Gisteren in het korte voorgesprek wat we hadden telefonisch...
Ja.
Welke werktitel voelt voor jou op dit moment?
Ik heb er twee. Ja. En ik heb heel lang een uitroep gehad. Tegenwoordig kan je dat ook roepen, want het is niet meer dodelijk. Hè? Vroeger was TBC was vreselijk. Maar ik heb heel vaak dat ik zeg van tering.
Ja.
Weet je wel? En, maar dat is eigenlijk dat ik me verwonder.
Gewoon spreektaal.
Verbaas. Ja. Ja, het is ook echt een beetje Haags.
Ja.
En tering. Ah, ook een moment van helderheid. En ja, dat was toch wel een beetje mijn stopwoordje geworden.
Ja.
En toen hoorde ik van de week van iemand die filosofie gestudeerd heeft. Van ja, je gaat wel een deel van je doelgroep missen. Alleen ik heb het, als je het zo noemt. Want het schrikt ook af als er een boek ligt met grote letters tering en uitroepteken erachter. Dus ik denk dat ik daar wauw van moet maken. Dus gewoon WOW en dan twee uitroepteken. Tekens en dat lekker in vette letters. En dan de omslag gaan we nog wel mee aan de slag. De inhoud is zo goed als af. Nog een paar verhalen zitten er in de pen. En dan ben ik er wel. Dan gaan we redigeren, herschrijven. Ben ik al ook op 90%.
Ja.
En ja, misschien moet het dan wauw worden. Of ik geef twee edities uit. Eentje met tering, eentje met wauw. Het zal allebei hetzelfde in. Kunnen we ook nog doen.
Ja, mooi. Ja, ja, geweldig. Ja. Hey, leg even uit aan de kijkers. Waarom een boek? En wat staat er allemaal in?
Ja, mijn... idee. Het is spontaan ontstaan. Zo is het op 11 november 2022 is het schrijven ontstaan.
11-11-22.
Ja, dus het was spiritueel gezien een hele mooie datum. En er gebeurden een aantal dingen op die dag die ik spontaan ben gaan schrijven. En toen heb ik een van die verhaaltjes op Facebook gezet op de pagina ook van mijn opleidingsgroep. En iedereen zei wauw. En een aantal,
wauw.
Ja, mensen zeiden niet, tering. Nee. Voor mij zijn we er. Maar ook een aantal herlezers. Ik heb het gewoon gestuurd naar een aantal vrienden en vriendinnen. En die zeiden allemaal van, ja, hier moet je een boek van maken. Nou, één verhaaltje. Hier moet je een boek van maken. En nou ja, toen gebeurde er op die dag echt heel veel. Dat heb ik allemaal beschreven. Dat zijn de eerste drie verhaaltjes, denk ik. Ik moet nog even kijken naar de volgorde. Maar ik denk dat de eerste drie zijn. En toen kwam eigenlijk mijn hele proces van geboorte tot nu. En niet dat dat nou zo interessant is voor iedereen. Daar gaat het mij niet om. Want die nederigheid, die gaat ook door het boek heen. Ik hoef niemand iets op te leggen. Maar het enige wat ik ermee wil, is eigenlijk mensen inspireren om in de gewone, alledaagse, kleine dingen. Een vlinder die voorbij vliegt. Iemand die op de rotonde even voor je stopt en je glimlach toewerpt. Een toevallige ontmoeting. Niks is toevallig. Toeval is logisch, hè, zei Cruijff. Mijn favoriete filosoof, nummer 14. En dat is synchroniciteit. Ik vind het zo mooi. En dat je die synchroniciteiten gaat zien. Dat je zonder het beladen woord spiritualiteit een heel erg spiritueel leven kunt leiden door heel alledaags met je voeten in de aarde te zijn. Of op de aarde te zijn. En daar wil ik eigenlijk mensen toe inspireren. Om meer te genieten van het zijn in het hier en nu. En dat ook te delen met elkaar.
Ja.
En de verhalen. Dat is een ander doel. Is naderhand erbij gekomen. Mensen vertellen elkaar weinig verhalen meer.
Ja.
Maar ik ben
absoluut mee eens.
2,5 jaar voordat mijn moeder overleed. De alarmbellen die klonken ergens in mij. En mijn moeder was zwijgzaam sinds haar 5e. Had een reden omdat haar broertje van 4 overleed. Ik heb het ook beschreven. Ze mocht niet mee naar begrafenis. Ze mocht niet huilen. Mocht niet praten. Daar is de emotie. De lach en de boosheid in mijn moeder. Ja, bedolven en gestorven. En ik heb dat laatst in een sessie nog gezien. En mijn moeder echt emotioneel op haar 5e is blijven steken. En ze was natuurlijk volwassen vrouw. Hè? Er zat geen ontwikkelingsstoornis of zo. Maar het gaat meer om, kun je je emoties uiten? Was gewoon een gezonde Scheveningse volwassen vrouw. Die het fantastisch gedaan heeft. En heel trots op haar. Alleen dat stukje, daar zit mijn trauma. En ik ben gaan vragen. Man, wat voor verhalen zitten er nou nog in jouw familie? Van papa weet ik vrij veel, want die vertelt. Maar jij zwijgt. En toen ben ik zoveel te weten gekomen. En ja, dat was magisch. En toen ben ik gaan denken van ja, het zou zo mooi zijn nu in deze tijd waarin we sociaal steeds meer afbrokkelen en uit elkaar vallen. Waarin ja, eigenlijk door de invloed, dat moet dan wel even politiek zeggen, de invloed van het marxisme en het neo-marxisme, maar ook in het wokeism, de maatschappij eigenlijk steeds meer ja, losse eilandjes. Narcisme neemt ook toe. En ja, dat zie ik met ledenogen aan. En dan is het elkaar op papier of letterlijk vertellen van verhalen, is de nieuwe sociale lijm. Daarmee kunnen we de sociale lijm onderling weer herstellen.
Ja.
En gooi. En daarom vind ik het zo mooi. Je bent de eerste die me ooit uitnodigt voor een podcast. En hoe heet die? Alles op tafel. En dat je pleur alles op tafel bij elkaar. Vertel ja, elkaar alles.
Ja, ja, ja.
Of je nou thuis zit, over wat voor onderwerp het ook gaat. Natuurlijk, sommige kinderen hebben nog even iets te kleine oortjes voor sommige grote mensen onderwerpen. Maar zodra het kan, gooi het op tafel.
Ja, vind ik ook. Tuurlijk. Ja,
en dat doe je ook als je een date hebt. Dat doe je ook als je een vergadering hebt. Doorbreek de patronen die mensen elkaar cultureel geconditioneerd hebben opgelegd.
Ja, wat bedoel je als je een date hebt? Dus als je zeg maar een date hebt,
gooi dan ook alles op tafel. Ja. Vraag alles aan.
Maar meteen ook de eerste date, dat je gelijk al alles je hele.
Ja, ik denk als je een zo open mogelijke houding hebt, dan dat als je ieder mens is een gevoelsmens.
Ja.
En bij de ene is het meer bedekt dan bij de ander. En dan voel je aan wat er kan en wat er niet kan.
Ja.
Ja, en dat. Dat is een heel mooi spel. Dat is een dans. Dat is een dans die je hebt. En als je die dans aangaat, dan komt vanzelf alles op tafel.
Ja.
Of dat nou in één,
ja, je voelt of
in
het kan,
één
hè?
Date is of in 10 dates voordat je ergens toe komt. Maar laat jezelf zien.
Ja.
Laat jezelf zien aan je kinderen, aan je partner, aan je vrienden, aan je date. Want je hoeft geen oordeel over elkaar te hebben. Want je hebt allemaal je schaduwkanten. Je hebt allemaal de dingetjes in je leven waar je wat minder trots op bent. Je hebt allemaal die guilty pleasures. Je hebt allemaal iets verkeerd gedaan. Je hebt allemaal een keer je belastingaangifte te laat ingevuld. Of een keer een boete gehad. Je rijdt allemaal wel eens te hard. Misschien heb je wel eens iemand tijdens het voetballen een gebroken poot geschopt. Het geeft namelijk allemaal niet.
Ja.
Zo'n been herstelt. En dat trauma ook als het aangekeken wordt. Dus je hoeft elkaar niet te veroordelen en te beoordelen. Want iedereen is onderdeel van het ene veld.
Ja.
Dus dan, daarom zeg ik, vertel die verhalen aan elkaar.
Ja.
Schroom niet. Want als mensen zichzelf sluiten, dan is daar een reden voor. Dan zit er trauma achter. Maar pas op dat jouw trauma en de manier, of hoe jij in reactie daarop met je beschermingsmechanisme de wereld om jou heen wil organiseren, dat niet een hele onleefbare omgeving voor anderen wordt.
Ja, precies.
Want dan ben je een ander aan het terroriseren.
Ja, en dan is het meer trauma. Dat je in dogma's ook gaat hangen.
En dan ga je ook
hangen.
In dogma's en dan krijg je ook, hè, ja, wat politiek eigenlijk is,
ja,
vasthouden, geharnast.
Ja, want hoe merk je dat in wisselwerking met je dochters? We hadden het net even heel kort er al over. Ja. Hè? Een mooi verhaaltje van jij werkt aan jezelf en plotseling gaat je dochter ook ineens.
Ja, de jongste die zei op vakantie, pap, ik wil eerder naar huis.
Hoe oud is zij?
15.
Ja.
En ik wil met mijn shit aan de slag. Ik vertaal het even zo. Ik wil dat iemand mij gaat helpen. En ondertussen ben ik met haar bij een familieopstelling geweest. En daar zijn al hele mooie dingen door gebeurd.
Hoe komt zij daarbij? Omdat jij het voorbeeld bent? Of loopt ze tegen haar eigen dingen?
Het mooie is naar een andere school gegaan. Waar ze ook mensen tegenkomt die op dit pad zijn. Ook kinderen van mensen die op dat pad zijn.
Ja.
En dus ontvouwt haar leven zich zodanig. Zij moet daar zijn.
Ja.
En dus gaat ze ook vandaag, ik denk als die online staat, en is alweer terug naar een heel mooi festival. Waar je ook van zweethut tot ijsbad tot allerlei ceremonies kunt doen. Zij moet daar zijn. Ze moet daar zijn. Ze heeft daar interesse in. En dat gaat heel onbewust.
Ja,
dus dat is mooi.
Ja, wat is je favoriete verhaal uit je boek? Tot nu, hè? Want je hebt natuurlijk nog niet alles klaar.
Dat vind ik een hele lastige. Misschien omdat hij het meeste raakt en het meest dichtbij me staat over Gerrit de Eerste. Dat is het broertje van mijn moeder wat na 4 dagen overleed.
Ja, fantastisch.
Ja, en dat heeft zo enorm doorgewerkt. Hij heeft zich gepresenteerd in mijn dromen. En daardoor is hij ook op de rouwkaart van mijn moeder terechtgekomen. Terwijl hij niet op de rouwkaart van zijn ouders stond. En de broer die een jaar later werd geboren heet ook Gerrit. En dat is dus ook een Gerrit de Eerste, want iedereen is de eerste. Maar in dat gezin was het eigenlijk Gerrit de Tweede. Die woont in Nieuw-Zeeland. Die is niet voor niks zo ver weg gaan wonen. Dat zijn allemaal ja, energetische zaken natuurlijk. Die daar ja, invloed op hebben. En ik denk dat dat verhaal misschien wat dicht bij me staat.
Ja, ik vond het echt een heel mooi verhaal ook inderdaad. Wat ik zelf ook een hele mooie vond. En ja, je kan daar iets over zeggen hoor. Heb jij even geluk? Dat maïsbrood wilde ik eigenlijk hebben. Maar ik bedacht ineens wat anders.
Ja, dat was het tweede wat er gebeurde die dag. En ik kwam uit het ziekenhuis. Ik was met mijn goede vriendin Daantje. Die heeft een hersentumor. En ik was met haar in het ziekenhuis geweest. En we hadden daar heel veel lol. Om bepaalde redenen heb ik ook een verhaal over geschreven. En ik ging haar brengen voor een scan. En toen terug, ik had een jongen trek nog niet gegeten. Dus en toen kwam ik inderdaad bij die bakker om de hoek. En dat maïs decem, ja, dat is, klinkt een beetje, maïs decem is
dat. Dat is jouw favoriete bakker. Hè?
Mijn favoriete brood bij die
favoriete
bakker.
Ja.
En ja, toen zat ik dat in het hoofd van mijn klant voor me te stoppen. Van de klant voor mij te stoppen. En dat merkte ik. En toen ben ik toen bedacht ik me dat.
Blijft er vanaf.
Realiseerde me dat. Ja. En toen ben ik andere soorten brood in haar hoofd gaan stoppen. Met mijn gedachtenkracht. Echt heel actief. En toen was ze de winkel uit. En toen keerde ze nog even om. En toen zei ze, je hebt geluk. Want ze hoorden mij dat brood bestellen. Ik wilde eigenlijk dat maïs decem brood hebben. Maar ineens bedacht ik me wat anders. Het was zo, ja, het was magisch. Ja, kicken.
Mooi man, geweldig. Ik ga eens eventjes kijken. We zijn inmiddels alweer een aardig... bijna een uurtje onderweg, maar we hebben nog wel wat dingen. Even kijken hoor. Weet je wat we eerst doen? We gaan eerst even kijken naar eten.
Ja?
Ja, dat had ik je nog niet verteld. In deze podcast hebben we een rubriek over eten.
Ja.
En ik weet dat jij heel lekker kan koken. Want ik ben natuurlijk een paar keer bij jou thuis geweest. Ja. En daar heb je voor heel veel mensen. Kan jij misschien een favoriet gerecht benoemen? Wat jij... graag maakt en waar je misschien ook wel wat ingrediënten en misschien zelfs wel het hele proces over wil delen.
Ja, zeker. Ik hou enorm van de Italiaanse en ook van de Spaanse keuken. En de meeste dingen die het meest makkelijk lijken, smaken het lekkerst. En een van die dingen is bijvoorbeeld saltimbocca alla romana. En dat is ook alweer zo'n mooie term. Salto in bocca is saltimbocca. Betekent een sprong in je mond. Net als tiramisu ook weer iets moois betekent.
Mm-hmm.
Dat wordt alleen gemaakt van kalfsvlees. Dat wil ik niet, dus dat doe ik met kip. En dat is met en dan moet je eigenlijk een mooie San Daniele ham halen. Die vouw je erop en die bak je mee. Salie erop. Mooi blaadje salie. Prikkertje erin. En dan...
in de oven.
Ja, en dan haal je ergens een Pinot Grigio vandaan om hem af te blussen en zo. Dus die is mooi. Maar een andere favoriet van mijn dochters is als ik mooie spersiebonen, niet van die Keniaanse dingen of zo. Niet dat ik, maar dat komt slap hier aan. Gewoon Hollandse bonen. En als je die bijna al dente, dus niet al dente, bijna al dente kookt. En daarna in de wok gooit in de olijfolie met knoflook. Maar ook met... hele mooie anchovis. Niet zomaar ook weer zo. Nee, goede kopen. Gaat altijd om de kwaliteit van je ingrediënten. Ik eet liever de helft. En het is goed. Dat vult me ook, zeg maar, energetisch. En dus altijd goed spul kopen. En dan met verse bladpeterselie. Ja. Daaroverheen. Dus knoflook, olie, En dan ga je dat lekker wokken. En dan met die anchovis erin. En dan bladpeterselie eroverheen. Vrees je vingers.
Ja, fantastisch, man. Ja, ik doe het expres aan het einde van de show altijd. Want, bijna aan het einde. Want dan ik krijg nu al trek, weet je.
Ja, ja, ja. En zo zijn er nog veel meer dingen, hoor, die ik heel erg lekker vind. Ja,
ja? En wat is je favoriete... ik weet... Ja, gerecht, toetje?
Favoriete toetje? Ja, dat is toch wel die tiramisu.
Toch wel die tiramisu,
ja, hè? Toch wel die tiramisu. En ja, citroenijs, ja.
Ja, dacht ik wel. Ja. Even kijken, hoor. Ik had nog wat dingetje opgeschreven. En die wil ik toch nog eventjes wel graag naar voren toe halen. Zal ik het even voorlezen?
Ja, ga je gang.
Ja. Volgens mij is het iets wat jij geciteerd hebt. Sinds mijn levensenergie weer op een hoger trillingsniveau beweegt, droom ik helderder dan ooit. Ja. Het staat ook in je boek, hè?
Ja.
Het is een van de vele voordelen die ik mag ervaren als gevolg van het aankijken van mijn schaduwkanten en het verwerken van oude mentale en emotionele rommel. De spirit komt dan als vanzelf aan de beurt en die brengt verrassing na verrassing. Een paar weken geleden was het weer raak met een heldere droom. Een engelachtig jongetje kwam bij me en wapperde met twee brieven. Waar ben ik? Vroeg hij. En hij bleef maar zwaaien met de twee brieven. Na een tijdje kwam hij langzaam dichterbij en de contouren van twee rouwkaarten werden duidelijk. Oh, dat is het verhaal wat je net hebt uitgelegd,
ja,
hè?
Ja, 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 ik vond het maar echt zo... krijg ik hem weer. Ja, 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 die raakt me weer. Ja,
ja, ik vond het echt zo'n mooi verhaal. Nou, opa en oma Vrolijk zijn eind jaren 90 overleden, kort na elkaar en beide op 87-jarige leeftijd. En ik ben te diep in slaap om te begrijpen wat er aan de hand is, maar schrik ineens wakker. Er staan maar 5 van de 6 kinderen op de rouwkaarten. Zo realiseer ik me. Ik ben in shock. Kleine Gerrit is me komen vragen waarom zijn naam er niet op stond.
Ja.
Ja, gewoon in een droom.
Ja, in een droom.
Ja.
Ja, en vervolgens... Ja, ik moet er even downloaden, ja. Vervolgens ben ik zelf aan de slag. Ook met een coach om een aantal... je noemt het even over de mentale en emotionele rommel die er nog zit. En ik vertel dit aan marge van het proces bij die... ook bij een transformatief coach. En ze geeft mij een kaars mee. En ik heb dat ook in het boek beschreven... bij het overlijden van mijn moeder. Ze geeft mij een kaars mee. Zegt ze van... Gerritje, zie de kaars maar even als materialisatie van de geest van Gerritje. Brand er maar gewoon af en toe. En ik zet thuis, ik heb een houten van een plak van een boom staan. Een plankje, maar gewoon lekker ruw natuur. En er staan een aantal kaarsen op, heb ik nooit naar gekeken. Gewoon grote kaarsen, ik vind het leuk om kaarsen te branden. En ik zet Gerritje, zet ik erbij. En vervolgens brand ik regelmatig Gerritje. En het is... 20 december, de dag voordat mijn moeder overleed. En dat is de laatste dag dat ik die kaarsen aan heb gehad. En toen overleed mijn moeder. Nou, dan ga je regelen. Ben je amper thuis. Mijn dochter kwam terug uit Barcelona. In plaats van dat ik met mijn dochters naar haar toe ging, kwam zij terug uit Barcelona. Je bent een ding aan het regelen. En begrafenis. En met de familie. En noem maar op. Iedereen kent het wel die het meegemaakt heeft. Vervolgens wil ik na een week dat ik thuis ben. Ik wil die kaarsen weer aansteken. En ik ontdek 2 dingen. Gerritje doet het niet meer. Het lontje was totaal verdwenen. En het bleken dus 8 kaarsen te zijn op die plank. Dus het gezin was compleet. Het gezin Vrolijk. Dus ook die rouwkaart, dat zat weer in de... En dat had ik eerst helemaal niet gerealiseerd. Ja, dus dat was... En als je die dingen... En dat is wat ik ook eerder in de podcast al aangaf. Dat is ook waarmee ik wil inspireren. Van zie in dit soort dingen nou die hele mooie niet toevalligheden. Want het is synchroniciteit. Ja. Het klopt allemaal.
Ja.
Cruijff had gelijk toen hij zei toeval is logisch. Hij had echt zo gelijk.
Ja, 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 ja,
ja, ja. En het lontje was op. Precies bij het overlijden van mijn moeder.
Ongelooflijk, hè?
Ja, 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 ja.
Mooi. Nou, ik heb eigenlijk nog een slotvraag.
Ja.
Ook eigenlijk een soort van out-of-the-box vraag. Wat betekenen je dochters voor je?
Ah, de wereld. Ja.
Ja,
ja, fantastisch. Als ik zie hoe die... Ja, hoe die zich ontwikkelen. En ieder op hun eigen manier. Ze schelen 3 jaar onderling steeds. De oudste is 22. En de oudste gaat naar de universiteit. Doet criminologie. Volgt een beetje ook het spoor daarin van de families. Vanuit haar moeders kant. Daar zit heel veel studie. Daar zitten veel artsen. Daar zitten veel gepromoveerden. Dus daar. En van mijn kant de criminologie. Ik heb me heel lang met terreurbestrijding bezig gehouden. 7 jaar lang. En... Dus daar die volgt een beetje nog het oude pad. Dan is de middelste, die is 19. En die is aan het zoeken. Die is aan het zoeken. En de jongste heeft alweer door de scheiding en door mijn ontwikkeling een andere kijk op het leven ontwikkeld. En die gaat ook weer op een hele andere manier. En toch past het allemaal bij elkaar. En dan de jongste, Saartje, die zegt dan, ik wil mijn shit aankijken. En het heeft direct effect op die oudste, die ook mee was op vakantie. Die stond meteen ook anders.
Ja.
En ja, dat is fantastisch om dochters te mogen hebben. En ik denk wel eens, misschien moet daar nog eens een keer een sessietje op doen. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat ik in een vorig bestaan richting vrouwen niet zo aardig ben geweest. Ja, dat denk ik echt. Of denk je, voel dat.
Ja?
En daarom heb ik 3 dochters. En ik mag mijn hele leven al leren bijvoorbeeld met vrouwen om te gaan. Ik krijg heel veel cliënten die zichzelf slachtoffer hebben gemaakt. Of hoe dat energetisch zijn geworden van een narcist. En of dat nou als ik eens een keer een leuke avond heb met een wijntje met iemand. Er komt altijd het onderwerp narcisme. En niet het huis, tuin en keuken narcisme. Nee, echt. Gewoon echt gediagnosticeerd, laat ik het zo maar zeggen.
Ja.
En dat komt steeds voor mijn voeten. Dus ik denk dat vertelt iets over mij. Ja, in een ander bestaan.
Mm.
Want je mag het aan 20 mensen om me heen vragen. Maar ik geloof niet dat mensen in mij een echte of een covert, zeg maar, bedekte narcist herkennen.
Nee, geloof ik ook.
Nee, en ik voel mezelf van binnen echt een zacht ei. Dus ik mag daar iets mee. En daarom heb ik ook 3 dochters. En daarom ben ik ook een warm pleitbezorger. Ik ben pas nog in Rennes Château geweest. Thuis staat er een beeldje van Maria Magdalena. We zitten in een overgang van tijden. We gaan van het hypermannelijke naar meer balans. We gaan niet naar een vrouwelijk tijdperk, we gaan naar meer balans.
Ja.
En iedereen mag in zichzelf het heilige vrouwelijke en het heilige mannelijke, zowel vrouwen als mannen in fysieke verschijning, mogen dat in balans brengen met elkaar.
Ja.
Dan komt er een hoop minder shit, een hoop minder ruzie, een hoop minder gedonder. Dan komt er ook heling. En die vrouw mag daarin het voortouw nemen.
Ja, vind ik goed. Je moet ook niet volgens mij naar het hypervrouwelijke. Want balans die moet er gewoon zijn.
Het gaat om
die
balans.
Ja, zeker.
En wat je bijvoorbeeld in de politiek ziet, dan krijg je de roep om meer vrouwen. Nee, dat is hem ook niet. Dat is een uiting van hypermannelijkheid om meer vrouwen te gaan roepen. Mensen hebben dat vaak niet in de gaten. Want dan krijg je bijvoorbeeld, net als mevrouw Kaag, die beschrijf ik ook in het boek, maar meer de projecties van anderen op Trump en ook op Kaag. Wat je daarmee kunt voor jezelf. En er is niemand mannelijker in haar energie, politiek gezien, dan mevrouw Kaag. Als ze haar werk doet. Dus dan heb je gestemd op een vrouw, denk je. Maar je krijgt een mannelijke energie ervoor terug.
Hoe is zij privé?
Geen flauw idee.
Nee.
Ik ken één iemand, toevallig via Heartbeats, die wel eens bij haar thuis komt. Omdat ze bevriend is met een zoon van mevrouw Kaag. En die zegt dat ze thuis allerhartelijkst en warm is.
Ja.
Dus daar, dat geloof ik. Want
ja, ja. Dus
de
is zich wel
dame die mij dat vertelt, komt niet uit Nederland zelf. Maar die kan me dat goed uitleggen. Ze is Pools. En die is authentiek. En die is zelf ook warm. En dat is een hele lieve jonge dame. En die heeft me dat een paar keer al verteld. Dan moet ik dat aannemen en geloven. Ja.
Maar misschien is ze zich wel bewust van de rollen dan.
Ja, misschien wel. Ja, ja,
ja.
Ja. Daar kan ik niet bij.
Nee.
En je weet in die arena, de grote arena van het eigen gelijk. Ja, daar is iedereen. Ik ben daar zelf ook af en toe, ik zeg het woord nog maar een keer, af en toe een teringleier geweest.
Ja.
Waarbij ik dan misschien wel een beschermingsmechanisme van mezelf liet zien.
Ja.
Of een ander mechanisme.
Ja, ik vind het een hele bijzondere plek. Ik heb wel eens te kijken.
Afgespleten deelpersoonlijkheid.
Ja.
Zag je misschien wel van mij. Iets wat in mijn jeugd was afgesplitst. En wat zich daar in alle hevigheid presenteerde. Omdat het toevallig zo uitkwam.
Ja.
Ja.
Ik denk dat ik met heel veel pijn in mijn flikker daar de deur uitloop. Als ik daar een dagje aanwezig ben.
Ja.
Ja.
Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Ja. Ja. Ja.
Hey, waar kunnen de mensen jou nu vinden?
Ik ben heel druk bezig met de bouw van website en dergelijke. Dus het is nu nog wat lastig om mij te vinden. En
wordt dat dan een Machieldegraaf.nl? Of
ik denk .works.
.works, ja.
Ja, Machiel ga uit van Machieldegraaf.works,
ja.
Machiel.works, dat soort dingen. En op een gegeven moment wordt het heel makkelijk, want dan google je gewoon even mijn naam. En dan ben ik ben binnen nu en 6 weken, schat ik 8 weken. Ja, laten we 2 maanden van maken, ben ik goed te vinden.
Ja. Maar je zit ook op social media natuurlijk.
Ik zit ook op social media, op Instagram. Ja. Connect daar, doe even een verzoekje. Op Facebook kun je me vinden. Op Twitter kom ik niet meer. Dat was echt een politiek ding. Ook zo'n arena van het eigen gelijk. Tegenwoordig heet dat X. Als ik daar 3 minuten op kijk, dan zakt de moed in mijn schoenen.
Ja.
Ja, daar kan ik niet meer tegen.
Nee, snap ik.
Ja, hele lage trilling.
Bijzonder, man.
Ja.
Dankjewel voor je openhartigheid.
Graag gedaan.
En wil je zelf nog iets kwijt of zo? Heb je nog iets wat je wilt delen met mensen?
Er is wel heel veel gedeeld, hè?
Ja.
Ja. Maak het leven leuk. Kijk je trauma's aan en doe daar wat mee. Daar ligt een schat verborgen in schaduw. En bescherm jezelf niet te veel tegen je eigen schaduw. Ga daar kijken, want er liggen ook je talenten verborgen. Transformeer trauma's. En zoek gewoon eens op internet, als je daarmee aan de slag bent, naar transformatief coach. Dan kom je vanzelf in je regio, kom je hele mooie mensen tegen die allemaal door Bridgman zijn opgeleid, die dat allemaal heel goed kunnen. Ga lekker aan de slag, dan kunnen we samen de trilling verhogen in deze maatschappij. En dan met z'n allen meer in balans komen en het nieuwe tijdperk instappen. Waar we wat mooier met elkaar omgaan dan de afgelopen 6000 jaar.
Dankjewel, man.
Yes.